Beste luisteraars, het thema van vandaag is onderdanigheid begrenst. En de hoofdtekst die ik daarvoor ga lezen is Efeze 5, vers 24. Efeze 5, vers 24. Laat ik beginnen met het lezen van deze Bijbeltekst. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Als u dit hoort, over onderdanig zijn en zelfs nog in alles, dan kan je misschien rillingen over je rug krijgen. Of je denkt van, maar dat is toch ouderwets? Of, dit is toch vernederend voor vrouwen? Je kan toch als vrouw niet in alles gehoorzamen? En voor je het weet, als je al die vooroordelen hebt, sta je niet meer open voor de waarheid. Dan verzet je jezelf tegen alles. Je wordt dan net als een zebra. Wist je dat? Toen de Britten in Afrika waren, ik denk in de koloniale tijdperk, dat ze op een gegeven moment tekort aan paarden hadden. Ze hadden een plan. Laten we die zebra's temmen. Ze lijken immers op paarden. Maar die zebra's waren gewoon niet te temmen. Ze erkenden absoluut niet het gezag van de Britten. En de Britten waren ook geen lieve vrienden. Hè? Maar als wij het woord van God lezen, moeten we getemd worden door het gezag van het woord. Dan moeten we net als schapen zijn, niet als die zebra's. En dat geldt dus ook wanneer we dit soort gevoelige onderwerpen tegenkomen in de Bijbel. We moeten dan, desondanks wat de cultuur hierover denkt, moeten we buigen voor het woord. En dat is het beste, want alle geboden van God is voor ons eigen bestwil. Het is voor onze zegen. Weet u, het is helemaal niet Gods bedoeling dat vrouwen gaan lijden onder mannelijke tirannie. Maar juist dat ze gaan floreren in hun rol. Dat ze gaan bloeien. Daarnaast zien we dat Paulus in deze tekst de relatie tussen de kerk en Christus aankaart. En we weten dat als de kerk zich onderwerpt aan Christus, dat is dan geen vernedering. Dat is niet alsof de kerk minder waard is. Nee, integendeel. Als de kerk zich onderwerpt aan Christus, dan is dat tot eer. Het resulteert in wat Efeze 5 vers 27 prachtig beschrijft. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Is dat niet prachtig? Dus daarom is het goed om te begrijpen dat als we deze tekst lezen, dat het ook niet vernederend is voor een vrouw om zich te onderwerpen aan haar man. Ze is niet daardoor minderwaardig. Het resulteert, net als de kerk, ja, voor haar eigen bestwil. Het resulteert naar iets moois, haar welzijn. Nou, dat gezegd hebbende, wil ik u vandaag nog wat meer context geven. En deze tekst uitleggen, zodat u een heldere kijk heeft wat de Bijbel nou hier echt mee bedoelt. En dan specifiek ook wat Paulus bedoelt met wat in alles gehoorzamen betekent. Want dat kan best eng klinken als je het niet begrijpt. Maar we gaan ontdekken dat gehoorzaamheid begrensd is. Dat het begrensd is. Nou, laat ik beginnen. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament gebruikt de Bijbel de huwelijksrelatie om de relatie tussen God en zijn volk af te beelden. Het huwelijk is als het ware een soort van, ja, een reflectie van de relatie van Christus en de gemeente. En daar zit toch wel een mysterie in. Zo zegt Paulus in Efeze 5 vers 32. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. In het Oude Testament zien we dat de man en vrouw geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Daar zie je ook weer iets aards. Het huwelijk tussen man en vrouw. Maar dat weerspiegelt ook God, zeg maar. Ook eigenlijk zou je kunnen zeggen een soort van een geheimenis waar Paulus het over had. Dit is dus belangrijk. Het weerspiegelt iets van God zelf. Als we dan naar God zelf kijken, dan zien we dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest perfect in harmonie met elkaar zijn. Dat is ook voor ons, ja, iets mysterieus, toch? Die perfecte harmonie. En God de Vader is niet de concurrentie van zijn Zoon. De Vader is niet de Zoon en de Zoon is niet de Vader. Er zijn verschillen in de rollen, maar toch zijn ze gelijk Weet u, zo is de man en vrouw ook gelijk in status. Maar in rollen verschillen ze. Daarom is onderwerping helemaal niet iets negatiefs. Nee, het leidt juist naar harmonie en eenheid als we dit doen, want God zelf is in perfecte harmonie. En dan, in Efeze hoofdstuk 5 en 6, ik ben nog steeds bezig met de context, hè, zien we dat die onderwerping niet alleen geldt voor het huwelijk. Nee, dit is Gods plan ook op andere terreinen. Het is niet alleen dat een vrouw zich moet onderwerpen aan haar man, maar onderwerping geldt ook voor een slaaf en zijn meester. Een kind en ouder. Dit gedeelte, Efeze 5 en gedeelte van Efeze 6, over al die rollen, dat werd sinds de reformatie door bijbelgeleerden gezien als een soort van een huishoudcode. Martin Luther noemde het de houstafel. En die huishoudcode is gelinkt met hoe christenen moeten wandelen. En het is gelinkt met het geestvervuld leven. Lees maar hoofdstuk 4 en lees maar hoofdstuk 5. Het heeft dus met levenswandel te maken. En christenen behoren daarom ook een houding aan te nemen van zelfverloochening. Dat je je bekommert over de noden van anderen. Want je leeft als het ware in een verbondsgemeenschap. Een community. Je bent bezig samen met andere christenen. Je moet dus simpel gezegd rekening houden met anderen. Maar als we hier niet aan gehoor geven doordat we zelfgericht zijn en we verwerpen wat de Bijbel zegt over die rolpatronen, dan verhindert dat alleen maar de werking van de geest. En dat verhindert dus ook onze wandel met de Heer en de relatie met anderen. Ziet u het? Het is verbonden met elkaar. Onderwerping raakt andere terreinen van het leven. Nu we dit weten, laten we weer teruggaan naar de hoofdtekst van vandaag. Efeze 5, vers 24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun mannen onderdanig te zijn. Misschien ga ik nu in de herhaling vallen, maar dat geeft niks. Het woord daarom refereert naar het voorgaande. En daaruit kunnen we leren dat de gehoorzaamheid aan haar man Gods wil is. We hebben dus al wat benoemd, hè, het waarom in de context. Maar laat ik nog drie redenen noemen. De eerste is dat een vrouw een man gehoorzaamt zoals ze Christus als Heer gehoorzaamt. Dat kun je lezen in vers 22 van Efeze 5. Het tweede is, het is onderdeel van Gods scheppingsorde, want de man is het hoofd van de vrouw. Dat kun je lezen in vers 23. En tot slot, het laat zien de relatie tussen Jezus en de kerk. Want de kerk moet aan Jezus onderwerpen. Dat lazen we al in vers 24. En in diezelfde vers 24, hè, lezen we dan het volgende. Zo behoren ook de vrouwen in alles, ik herhaal, in alles hun eigen man onderdanig te zijn. Wat bedoelt Paulus dan met alles? Is gehoorzaamheid dan onbegrensd of is het juist begrensd? Het antwoord is uiteraard begrensd. Alles in deze Bijbelvers betekent niet letterlijk alles. Ja, waarom niet, zou je kunnen denken. Nou, zo hoeft een vrouw niet haar man te gehoorzamen als hij haar vraagt om te zondigen. Iets wat de Bijbel dus verbiedt. Bijvoorbeeld dat een vrouw een valse getuigenis aflegt. Dan hoeft ze niet te gehoorzamen. Het betekent ook niet dat een man maar alles kan vragen om te doen om misschien zijn eigen zondige luiheid te verschuilen. Als vrouw zou je hem in liefde op kunnen aanspreken, zodat hij op dat gebied kan groeien en ook laat zien dat hij voor haar zorgt. Wat weer een reflectie is van de relatie tussen Christus en de kerk. En dan heb je gevallen dat de man bijvoorbeeld gewelddadig wordt. Weet u? Dan is het in die gevallen wijs om je kinderen en jezelf te beschermen door ergens anders tijdelijk te gaan verblijven. Ziet u het? Gehoorzaamheid is begrensd. God geeft veilige kaders. En we zien die begrenzing, hè? Ook op andere terreinen dan het huwelijk. In Romeinen 13 bijvoorbeeld, Romeinen 13 zegt dat christenen zich moeten onderwerpen aan de overheid. Maar als de overheid dingen gaat bevelen wat tegen God ingaat, dan hoeven we dat niet te doen. En we kunnen een heel mooi voorbeeld daarvan lezen in het boek Handelingen. Toen Petrus en de apostelen aan het evangeliseren waren, Jezus waren aan het verkondigen waren. En er waren een aantal leiders die dat wouden verbieden. Maar het antwoord van Petrus was: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Dat is een voorbeeld dat gehoorzaamheid begrensd is. Terug naar de situatie van de vrouw. Desondanks al die moeilijke situaties, hè, die uitzonderingsgevallen en dat soort dingen wat ik net benoemd had, moet een vrouw toch vanuit haar hart, in haar gedachten en door haar daden laten zien dat ze haar man waardeert. Je zoekt als vrouw niet naar uitwegen om gehoorzaamheid te ontwijken. Het is dus een hartsgesteldheid, hè, dat is belangrijk. Onderwerpen van een vrouw aan haar man moet ook geen zware, vermoeide leven zijn. Nee, het zou juist vreugde moeten zijn. Als je Efeze 5 leest in zijn context, gaat het toch ook immers over het geestvervuld leven, het wandelen met de Heer? En als onderwerpen aan God met een geestvervuld leven leidt naar die ware vreugde, dan is onderwerpen van een vrouw aan haar man ook een weg van vreugde. Dus het is vooral een hartsgesteldheid, een houding, een karakter van onderwerping innemen. Het is een mentaliteit, het is een bereidheid tot volledige onderwerping, zoals de gemeente Jezus Christus ook op alle terreinen moeten gehoorzamen aan de Heer Jezus. En zo is de man ook degene, net zoals Christus, die het beste heeft, ja, voor de kerk. Zo is de man degene die het beste heeft ook voor zijn vrouw. Matthew Henry beschreef het ook heel mooi. De vrouw werd gemaakt uit Adams zijde. Zij werd niet uit zijn hoofd gemaakt om over hem te heersen, nog uit zijn voeten om door hem vertrapt te worden, maar uit zijn zijde om aan hem gelijk te zijn. Onder zijn arm om beschermd te worden en dicht bij zijn hart om bemind te worden. Ik heb het misschien een beetje geparafraseerd, maar is dat prachtig wat Matthew Henry heeft beschreven? Maar wat nou als een man niet zijn rol vervult zoals de Bijbel dat zegt? Dan is het nog steeds de bedoeling dat de vrouw wel die hartgesteldheid heeft van gehoorzaamheid. Uiteraard begrensd, hè? Maar toch zal haar gehoorzame houding een reflectie laten zien van Christus. Is hij ook niet onterecht veroordeeld, onterecht beschuldigd, onterecht slecht behandeld? Weet u, als een man misbruik maakt van zijn vrouw, verkondigt hij uiteindelijk een valse leer dat Christus zijn bruid misbruikt. Als hij zelfgericht is en gaat heersen over zijn vrouw, dan zegt hij eigenlijk aan de wereld dat Jezus Christus, onze Heer, een harde persoon is, alsof hij niet liefdevol is. Als een man niet zijn positie inneemt als leider en de vrouw de broek aan laat doen, en als man gaat gedragen, zegt hij dan niet dat Jezus iemand is die zijn kudde niet wijdt en leidt? En zo zijn er nog vele andere voorbeelden. Waar het op neerkomt is dat we een wereld hebben die toekijkt. Dus het is heel belangrijk voor christelijke getrouwde stellen dat ze een getuigenis zijn hoe ze met elkaar omgaan en dat dat Christus verheerlijkt. De wereld zal dan toekijken en zien als een man en een vrouw onbaatzuchtige liefde laten zien dat het een reflectie is van Christus zelf. Als kinderen hun ouders gehoorzamen opgevoed worden in de wegen van God, dan zullen ze dat ook zien. En vrouwen die met vreugde zich onderwerpen en de man respecteert. Wat zal dat een sterk contracultureel effect hebben op een wereld die op dit gebied, laten we eerlijk zijn, alleen maar rotzooi promoot op de media. Ik ga eindigen. Onderdanigheid. Voor velen een gevreesd woord, vooral in de context van het huwelijk. We kunnen ervoor vluchten, we kunnen ervoor vrezen. We kunnen het proberen te negeren, maar zie op naar Christus. Hij die de ultieme onderdanigheid liet zien. Weet u, dan gaan we beseffen dat onderdanigheid niet iets is om te vrezen, maar om te verlangen. Het zou ons moeten verwonderen met ontzag. Het is door zijn onderdanige voorbeeld dat wij hem kunnen navolgen. Ja, ik kan me voorstellen dat het allemaal zo oneerlijk lijkt, onderdanig zijn in alles. Maar zie op naar Jezus. Door zijn onderdanigheid aan de Vader is hij aan het kruis gegaan en schenkt voor zijn bruid een offer aan van genade. En dat is toch eigenlijk een heel oneerlijk geschenk. Niet waar? We verdienen het toch niet? Maar hij geeft het wel. Heeft u die oneerlijke geschenk al ontvangen? Dan hoop ik dat u in alle onderdanigheid hem zal gaan volgen. En zijn leven zal het voorbeeld zijn om ook in alle onderdanigheid met elkaar te leven. De man naar Christus, de vrouw naar haar man, zoals de gemeente naar Christus. Amen.